En Joeri, en dan opeens zitten we zomaar bijna midden in één week twee keer op podcast.
Ja, het moet niet heel veel gekker worden,
hoor. Nee, ik vind het echt... Wacht, het gaat nu al te hard. We zijn het enthousiasme meteen in de stem. En het gaat
Oh nee, toch.
Trek hem omlaag.
Ja,
de tweede keer al. We hadden al in die vorige podcast, die al online staat. Als je dit hoort, heeft iedereen hem al geluisterd.
Natuurlijk. Tuurlijk.
We kregen al berichten van mensen. Hoe lang gaat het nog duren?
Meer.
En die meer, dat gaan we doen, want we zitten weer aan tafel. Niet bij jou.
Nee, niet bij jou.
Maar we zijn gastvrij uitgenodigd ergens in Valkenswaard. We gaan verder niet waar, maar we zijn wel gastvrij uitgenodigd.
Ja.
En we hebben een belangrijk onderwerp.
Ja, een heel belangrijk onderwerp. En zeer gepast zo'n kleine week na de grote bevrijdingstocht van Valkenswaard. Althans, wat er volgens mij ooit uit voortgekomen is om het te vieren. Bloemenkorso, zo, ja.
En
zegentocht voor Hazenstraat. Ja. Daar is alweer veel over gezegd. Ik zag dat er ook op Facebook alweer geklaagd werd over de hoeveelheid aandacht die er dan aan ging. Dat er gesproken werd over de zegentocht. En of dat wel of niet terecht was enzovoorts. Ja, het kan verkeren in een dorp. Maar het was een mooie wagen.
Het was een hele mooie
wagen. En er waren overigens allemaal mooie wagens.
Het waren allemaal heel veel mooie wagens. Dus dat was niet verkeerd. Nee. Maar daar zit het niet over.
Nee, ze waren een weekje te vroeg. Hè? Want het is pas bijna 17 september.
Nee, precies. Want als we deze podcast live doen, dan is het gewoon 17 september.
Ja, het is over een paar minuten 17 september.
En de tijdspuristen onder ons, die weten dan precies wat er gebeurde. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Yeah!
Leuk dat je luistert. Hoor je dorp. Dit is de Valkenswaard podcast.
Ja, dus we zitten aan tafel, Joeri, in het pittoreske Valkenswaard. En daar hebben we mensen in Valkenswaard en Groot Valkenswaard, Dommelen en Borkelenschap natuurlijk ook met veel hobby's. Van allerlei wat. Je kunt sigarenbandjes verzamelen, neonverlichting, vogelhuisjes, windmolens, van alles en nog wat. Maar deze verzameling is wel heel bijzonder bij de persoon waar we nu zijn.
Ja, dat is een stukje geschiedschrijving uit een zeer bijzondere periode van ons dorp. 40, 45. We gaan straks horen of er misschien een paar jaren daarvoor of een paar jaar erbij zitten. Maar als er iemand iets veel weet over de Tweede Wereldoorlog in Valkenswaard, dan is dat onder andere de persoon die hier aan de microfoon zit.
Precies, en dat is Erwin Loos. Erwin, fijn dat we bij jou mogen zijn.
Hey, goedenavond.
Ja, kom maar wat dichterbij. Je keek al meteen iets wat verontrustend veel weet over de Tweede Wereldoorlog. We hebben het er al eerder over gehad. Dat zeg je zelf ook, dat is helemaal niet zo. In de zin, ik weet wel veel over bepaalde onderwerpen, maar niet over de hele Tweede Wereld. Ik ben geen wandelende encyclopedie wat dat
betreft. Nee, zeker niet. Verre van. Ja.
Want je hebt een hele bijzondere verzameling. En dan is dat speciaal eigenlijk gerelateerd aan de bevrijding van Valkenswaard. Wanneer is dat nou precies gebeurd? Wanneer is dat in gang gezet? Kun je ons een klein beetje meenemen?
De start van de hobby.
Ja, de start van de hobby inderdaad. Ja.
Ik denk een jaar of... 20 jaar geleden. En ik was natuurlijk altijd wel een beetje in geïnteresseerd. En op een gegeven moment had ik een vriend op de Lucas school. En die verzamelde eigenlijk spullen uit de Tweede Wereldoorlog. En ik had eigenlijk zoiets van, dat is eigenlijk wel interessant. En toen ben ik dat ook een beetje gaan doen. En van het een kwam het ander. En toen kon ik op een gegeven moment een pasje kopen van een Duitse soldaat die zeg maar in Valkenswaard gevochten had. En ik had eerst zoiets van, ja, wat is dat toch? Toch aparte materie. En ik raakte er eigenlijk heel erg door geïnteresseerd en ik had toen besloten om het te kopen. En ja, toen werd mijn interesse eigenlijk veel groter, omdat dus door dit soort pasjes zeg maar de persoon erachter de pas gewoon een heel inzicht geeft over die periode.
Ja. En wat wel bijzonder is aan jouw verzameling is dat jij best wel veel van die Duitse jongens die hier in Valkenswaard gevochten hebben, dat je daar best wel wat van die passen hebt. En wat is dat precies voor een pas?
Ja, het is, in de verzamelaarswereld heet zoiets een solboeg. Dat is dus eigenlijk een Duitse variant van een soldijboekje. En daar stond eigenlijk de militaire carrière in van een soldaat, die dus waar welke eenheid hij zat, zijn geboorteplaats, geboortejaar, ouders, contactgegevens, medailles. En ten opzichte van de andere soldaten van andere legers, van andere landen, waren deze eigenlijk best wel gedetailleerd. Dus echt specifiek qua eenheden en wanneer een medaille uitgereken was. En dat soort informatie kun je best wel veel dingen terugleiden. Dus waar iemand gezeten heeft en welke veldslagen die heeft deelgenomen. Zelfs hoe die gewond is geraakt door bepaalde codes. En eigenlijk door het jaar heen verzamelen, kom je ook met mensen in contact die er dus best wel veel van af weten. Ja, en zo kun je zo'n boekje eigenlijk helemaal ontleden.
Ja, want dat is eigenlijk specifiek een beetje de hobby die je hebt volgens mij. Ja. Het ontleden van de geschiedenis achter zo'n boekje.
Ja.
Van waar is die soldaat nou geweest? Wat heeft hij meegemaakt? En dan in specifiek ben jij gaan zoeken naar... je kwam één soldaat tegen, dus die Valkenswaard gevochten heeft.
Ja.
En dan kom je van alles tegen uiteindelijk.
Ja, omdat die wereld niet zo groot is. Je komt gewoon met andere mensen over heel de wereld in contact. En je helpt elkaar. Dus als mensen weten van welke eenheden jij zoekt of welke richting. Ja, dan wordt er natuurlijk wel eens iets aangeboden als er iets boven water komt. En soms zijn er families die er afscheid van nemen. Dan komt zoiets op een rommelmarkt terecht. En dan zijn er dus bijvoorbeeld weer handelaren die al die markten afgaan.
Mm-hmm.
En zo komen die passen eigenlijk in de verzamelaarswereld terecht. En die worden weer doorgepaast. Of je hebt een vriend die er toevallig eentje vindt. Of je hebt contact met de familie gekregen. Mm-hmm. Dat je zegt van ja, wij doen er niks mee. En wij hebben er geen interesse in. En wij vinden het fijner als het bij jou bijvoorbeeld in handen is. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus ja, het is divers hoe het aangeboden wordt en hoe het boven water komt. Maar het is wel een stukje historie waar je dus echt heel veel uit terug kunt halen.
Zijn er specifieke dingen die je te weten bent gekomen? Bijvoorbeeld van één of meerdere soldaten die hier in Valkenswaard hebben gevochten. Wat ze misschien anders nog hebben meegemaakt. Of wat ze uiteindelijk hier in Valkenswaard misschien toch niet heel prettig aan het einde zijn gekomen. Of zijn dat details die je dan net weer niet...
Jawel, er zijn details die je er terug uit kunt halen, ja. Ik heb bijvoorbeeld, dat is een pas van een Duitse officier van een Fallschirmjäger bataljon. Dus dat is een parachutisteneenheid. En uit zijn documenten kan ik terughalen dat hij dus hier een Valkenswaard gevochten heeft. En heb ik ook aan de hand van de dagboeken van die eenheid terug kunnen leiden. Omdat zijn naam er ook in vermeld stond. Maar ik weet dat hij op 14 oktober bij Overloon gewond is geraakt. En dat hij daar dus een medaille voor heeft gekregen. En zo kun je dus weer dingetjes terughalen.
Het staat niet allemaal in dat boekje, maar dat boekje geeft de aanknopingspunten om...
Geeft eigenlijk de aanknopingspunten om het helemaal te onderzoeken. En
waar vind je die andere informatie dan? Is dat allemaal internet?
Dat de dagboeken van eenheden die je gewoon terug kunt halen.
Ja.
Er staat bijvoorbeeld als je dus de combinatie hebt met een weerpas. En een weerpas is zeg maar het burgerpaspoort.
Ja.
Dus eigenlijk je hebt het solboek, dat is militair. En de weerpas is burger. Die zitten aan elkaar gekoppeld.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld die twee samen hebt, dan kun je eigenlijk een hele hoop informatie terughalen. Dus met datum.
Ja.
Dus dan staat er precies in de weerpas wanneer die bij een bepaalde eenheid heeft gezeten. Welke datum een medaille heeft uitgereikt gekregen. En ga zo maar door. Maar bijvoorbeeld in een solboek heb je bijvoorbeeld een verwonde pagina.
Mm-hmm.
En daar worden alle verwondingen bijgehouden. En als er dan bijvoorbeeld staat code 31, dat wil zeggen dus dat hij door vijandelijk vuur gewond is geraakt. Dan heb je nog code 31A, 31B, 31C. Dus geweervuur, artillerievuur. En zo kun je dus allemaal dingen terughalen.
Ja.
En als je dus weet in welke eenheid die zat op een bepaalde tijd, kun je ook weer terughalen van waar die eenheid aanwezig was.
Ja.
En zo is het is eigenlijk gewoon een hele grote puzzel waar steeds meer stukken op een plek vallen.
Ja, mag nog wat dichter bij de
microfoon. Oh, sorry.
Nee, dat maakt niet uit. Valkenswaard is specifiek, hè, daar heeft dus flink gevochten. Bijna zo'n beetje een van de eerste plaatsen in Nederland bevrijd.
Ja.
Ja,
er zijn heel veel discussies over.
Ja.
Laten we die omzeilen.
Of we beslechten hem gewoon. We waren de eerste.
Ja, precies.
Nou ja, er is een dorp dat eerder bevrijd is. En het eerste kilometer is Bergijks grondgebied. En zo zijn er heel veel dingen. Maar er is even hard gevochten, ja, op de Luikerweg.
Ja. En, welke landen speelden een rol hier bij de bevrijding van Valkenswaard?
De Engelsen en de Duitsers.
De
Duitsers waren tegenstander en de Engelsen waren natuurlijk bevrijders. Maar die zaten in een hele andere regio.
Okay.
En de Amerikanen zaten eigenlijk meer boven ons, zeg maar. Dus okay. Eindhoven en...
Dat weet ik van Band of Brothers.
Ja,
dat
nou,
ze
ja.
daar rondgetrokken hebben.
Ja. Die komt binnenkort op Netflix trouwens. Voor de mensen die dat nog op Netflix hebben.
Ja, en wie het eerder wil zien, hij staat al op HBO Max.
Oh, ja, precies. Moet daar weer een abonnement op nemen. Sorry,
ik heb hem ook op DVD, die kun je gewoon lenen. Als je wel.
Ik heb de videobanden nog.
Oh, nou ja, moet je kijken, je hebt ook al een verzameling.
Nog een cassettebandje van iets, maar dat is dan weer... Dat is dan.
Top 40.
Ja, precies. Maar er is dus hard gevochten hier in Onvang. Maar ik heb het genoeg gehad om jouw privécollectie, een deel van jouw privécollectie te mogen aanschouwen. En dat bestaat echt uit van alles en nog wat. Ja. Zou je eens een kleine bloemlezing kunnen geven wat je allemaal hebt liggen en staan?
Ik heb ooit een keer van een man uit richting Breda alle posters gekocht die zeg maar of overgenomen van Valk Zwaard, die dus gedurende de oorlog hier hebben gehangen.
Dus heb je dus, grote bekendmakingen,
posters, bekendmakingen van de mobilisatie, dat Valk Zwaard de oorlog verklaart en dat je postduiven moet melden. Best wel divers eigenlijk, maar dan zie je dus wel die periode van 1939 tot 45, 46. Ja, wat er eigenlijk allemaal zo aan posters gemaakt werd. Hè?
Maar als ik het hoor, ook wat er... Dat is natuurlijk niet een volledig beeld van die 6 jaar, maar wel wat er speelt. Want dat postduiven gemeld moeten worden. Ja,
ja dat was dus dat je berichten kon versturen. En dat was natuurlijk ook wel handig als...
Ik snap het, maar ik had er nooit bij stilgestaan.
Ja, het is eigenlijk heel apart, maar...
Dat soort paarden gevorderd.
Dat je paarden moest vorderen voor het Nederlandse leger. Ja, dat je moest melden met voertuigen. Dus allemaal van dat soort dingen. En dat je ook na de oorlog geen Duitse krijgsgevangenen mocht mishandelen. Zat er ook eentje tussen. Zit er ook één tussen.
Ja. Ja. Nou ja, ook, dat hoort ook eigenlijk zo.
Ja.
Dan is de oorlog voorbij. En dan moet je volgens het krijgsrecht de mensen eervol behandelen.
Ja.
In zekere zin. Alhoewel dat misschien dan wel zo moeilijk is. Zeker voor de mensen die van alles hebben meegemaakt.
Ja, dat klopt. Ja, ik heb dat niet meegemaakt. Dus ik kan er ook niet over oordelen.
Nee.
Maar het werd natuurlijk wel gedaan. En,
dat mocht natuurlijk niet. Dat was een beetje... Maar goed, je hebt dus die pose, een hele collectie. Ja. Ik heb hem gezien. Dat is echt een doos vol bijna inderdaad. Een originele pose. Die hebben we dus gewoon hier...
Ergens liggen.
Ja, precies. Ja, prachtig, mooi. Maar wat je hebt nog meer? Want ik heb kleding gezien en nog andere dingen.
Ja, ik ben ook bezig om eigenlijk van alle Valk Zwaardse oorlogsslachtoffers de bitprentjes bij elkaar te zoeken. En voor mezelf vond ik dat er best wel weinig aandacht aan besteed werd aan...
En dan bedoel je de burgerslachtoffers?
Burgerslachtoffers, ja. Er zitten ook een paar bij die zeg maar in 1940 gesneuveld zijn. Dus voor het Nederlandse leger, zeg maar, met de inval van Duitsland.
Ja.
En er is wel echt een gepuzzel, want die worden natuurlijk niet zo snel aangeboden of die komen niet zo snel vrij. En dan moet je echt geluk mee hebben dat je er toevallig eens een keer... Eén tegenkomt of op marktplaats en of een familielid die zegt van hey, ik vind het wel interessant waar je mee bezig bent en we hebben een duplicaat, die mag je wel eentje overnemen. Maar ik vind het ook fijn als ik een scan heb, daar ben ik eigenlijk ook al blij mee.
Ja. Zo weer een stukje van die geschiedenis, om die puzzel over Valk en Zwaard, zowel de bezetting als de bevrijding en de periode ertussen. Eigenlijk wil je gewoon Valk en Zwaard documenteren tussen 40 en 45, als ik het zo'n beetje heb aan alle kanten inderdaad.
Ja, daar gaat wel mijn interesse naar uit, om daar een beetje dingetjes bij elkaar te zoeken. En dat kan variëren van een foto, dat je bijvoorbeeld ergens van iemand... er zijn ook mensen die... Ik vind het altijd heel jammer als mensen naderhand zeggen van... Ja, had ik dat maar eerder geweten, want ik heb het al weggegooid.
Ja.
En dan denk ik van, ja, Jezus.
Ja, had het maar...
Had het maar bewaard of had het maar gewoon weggegeven... of dat het ergens terecht kwam bij iemand die het wel fijn vond om het te hebben... of die er wel waardering voor had... Maar er is stiekem best wel wat weggegooid in de jaren. En van de andere kant is het ook wel leuk als er weer een keer iets boven water komt.
Ja, precies.
Dat je toevallig, met mijn werk kom ik best wel bij veel mensen. En die weten natuurlijk ook wel van mijn interesse. En zo kom je nog wel zoiets ergens tegenaan. Of dat je ergens tegenaan loopt.
En heb je dan ook contacten met de heemkundekring hierover? Gehad.
Niet echt. Nee. Nee, volgens mij... Erwin doet het op zijn manier, volgens mij.
Ja, ik vind het gewoon fijn op mijn eigen manier. En
Helemaal goed.
Ja.
En dat is niks meer. Echt een indrukwekkende collectie die ik heb mogen zien. Je zei het over foto's. Want dat is wel specifiek. Er is een bepaalde specifieke foto die je mij liet zien. Die is afgedrukt in een Amerikaans tijdschrift volgens mij.
Nee, een Engelse krant.
Engelse krant, dat was het.
Ja.
En die komt echt van de markt in Valk en Zwaard.
Ja.
Ja. Ja. Wat schets je die foto? Wat is dat?
Dat is de wereldberoemde foto van de markt van Valkenswaard, waar al op alle voertuigen staan. En die is op 18 september gemaakt. En ik heb toen contact gehad met de familie. En,
van de fotograaf.
Van de fotograaf. Ja. En die vertelde mij eigenlijk dat haar vader die foto had gemaakt. En ja, die foto die staat overal bekend als dat die gemaakt is door een Engelse persfotograaf. Maar zij vertelde eigenlijk het verhaal erachter dat haar vader, die had toen thuis een donkere kamer. En hij werkte zeg maar als jonge jongen bij een fotograaf in Eindhoven. En die hadden de mogelijkheid daar om foto's te ontwikkelen. Mm-hmm. En wat hun deden was dus, ze hadden eigenlijk zeg maar de Duitsers mochten ze zeg maar zoveel fotorolletjes krijgen om foto's te maken. Want er werden natuurlijk ook foto's gemaakt van Duitse soldaten, portretfoto's. Want ik heb ook een foto van mijn opa in Nederlands uniform en van een Duitse soldaat in Duitse uniform. Maar dan bij dezelfde fotograaf in Eindhoven gemaakt. Ja. Dus er was niet van, oh, ik doe dat liever niet. Maar dat werd gewoon gezegd. Ja. Maar bij hun deden dat was dus zeg maar meer rolletjes opgeven dan dat ze nodig hadden. Dus die maakte ook foto's om documenten te vervalsen. Ja, en wat hij dus heeft gedaan toen de bevrijding was, was dus heel veel foto's schieten. En die deden ze snel dus ontwikkelen thuis. En dan gingen ze daarna verkopen aan de Engelsen.
Ja.
Want dat was natuurlijk extra geld. En voor die Engelsen was het natuurlijk een herinnering die ze mee konden nemen. Want ik heb van één foto heb ik al verschillende exemplaren gezien.
Ja.
Dus het verhaal, dat klopt wel. En zij vertelde dus eigenlijk dat haar vader zeg maar op een gegeven moment dus door die Britse persfotograaf benaderd werd. Want die had natuurlijk wel de waarde van die foto gezien.
Ja.
En die had gewoon gezegd van, je krijgt er gewoon een goed bedrag voor. Maar dan wil ik wel het origineel hebben en het negatief zeg maar. Ja. Maar die heeft hem wel de belofte gemaakt van als hij dadelijk in de krant komt, dan stuur ik jou een exemplaar. En heeft hij het nog gedaan. En die foto is gewoon wereldberoemd geworden. En eigenlijk staat hij wel een beetje bekend zeg maar als de foto van het zuiden van Market Garden.
Ja. Een verhaal, man.
Ja.
Die kunnen we online wel vinden, plaatsen bij de blog van de podcast.
Ja, ik heb hem 2 jaar geleden professioneel in laten kleuren door Jacob Lagerwij. Die doet echt allemaal foto's in kleuren van de oorlog. En daar ben ik toen mee in contact gekomen. Die heeft hem toen professioneel ingekleurd. Maar dan komt je er echt wel mooi uit, ja. Dus dan zie je ook de details. Ja. Maar die kun je gewoon van mijn Facebookpagina kun je die gewoon afhalen. En dan,
Dan zullen we dat zeker doen. Want dat is natuurlijk wel, wij kennen de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alleen maar uit zwart-wit. En er zijn af en toe wat kleurenbeelden, zowel op fotografie als dan in bewegend beeld. Maar inderdaad, dan zie je pas een beetje hoe het ook echt geweest is.
Nee, ik bedacht me vanmiddag. Eigenlijk ken ik volgens mij de Tweede Wereldoorlog vooral van de hongerwinter van boven de rivieren.
Ja.
Want bijna alle informatie die via film en dergelijke tot ons komt, is allemaal die periode. En het is allemaal Randstad en het is hier het zuiden. Ja, het Band of Brothers kwam hier doorheen getrokken.
Ja.
Maar dat is voor het eerst dat ik iets van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Nederland zag.
Ik weet ook niet hoe het in Valkenswaard was gedurende de oorlogsjaren. Heb jij daar zicht op?
Verhalen
van hoe de sfeer was hier in Valkenswaard?
Ik heb al de indruk dat hier gewoon het leventje gewoon doorging. En dat het relatief rustig was ten opzichte van bijvoorbeeld een Amsterdam waar razzia's plaatsvonden. Ja. En bijvoorbeeld meer het verzet heeft hier wel dingetjes gedaan. Dus die hebben het distributiekantoor overvallen. Maar het was allemaal redelijk, onschuldig, zeg maar, ten opzichte van dat er bijvoorbeeld een hoge Duitse officier omgelegd werd. Daar vind ik dus ook altijd een beetje bijzonder, want dan denk ik van het heeft wel twee kanten. Hè, je kunt wel in het verzet, zeg maar, iemand om het leven brengen, maar die actie heeft wel gevolgen voor mensen die er niks mee te maken hebben.
Ja.
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld, jij kiest ervoor om iemand het leven te beroven die dus van de Duitse zijde is of die pro-Duits is. Maar van de andere kant wordt er misschien een heel gezin ergens geëxecuteerd of afgevoerd.
Ja.
Omdat jij die keuze hebt gemaakt voor hun eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk altijd wel een beetje een lastige kwestie, zeg maar.
Ja. Nou ja, dat zijn dingen waar natuurlijk ook vaak niet over gesproken
wordt. Nee, daar wordt niet over. Nee, precies.
Het is natuurlijk het verzet en het wordt een beetje in de heldenstatus. Maar het had natuurlijk ook wel grote gevolgen uiteindelijk.
Ja.
Heel veel mensen in de omgeving.
Dit is de aanslag van Harry Mulisch. Hè?
Ja.
Dat boek heb ik gelezen op de middelbare school. Echt helemaal niks van onthouden. Maar een paar jaar terug had ik een hersenschudding en moest boeken luisteren. Want dat is het enige wat ik mocht. Ja. Eerst die ik luisterde was de aanslag. Een ontzettend interessant verhaal is dat. Want dat doet precies dit dus. Hè, van, er wordt een aanslag gepleegd. Een gezin gaat eraan onderdoor. Maar ook bij de buur is iets aan de hand. Een zoon verliest zijn vader. Want die was dan de NSB'er. En gaandeweg wordt heel die puzzel weer in elkaar gelegd. Hoe die ene kogel, hoeveel levens die raakt op vreselijke manieren.
Nou ja, we hadden in het gesprek toen ik het laatst bij jou was, hadden we het ook over mensen die fout in de oorlog waren of die voor de Duitsers kozen om voor de Duitsers te vechten. En dat waarvan iedereen dan zegt, ja, dat deden ze willens en wetens en ook dat gedachtegoed van de nazi's ook goed vinden, bij wijze van spreken. Maar heel veel verhalen, ook lokaal, zijn heel anders. Dat bij toeval eigenlijk jongelui zomaar in het Duitse leger terecht kwamen, toch?
Ja, dat klopt. Dat is ook een verhaal van een Valkenswaardenaar die zeg maar op jonge leeftijd, daar hadden we het toen over, die zeg maar samen met een vriend hadden die ruzie gekregen met Duitse soldaten en eigenlijk waren ze gewoon bang om voor represailles, dus dat ze opgepakt werden voor een vechtpartijtje. Mm-hmm. En die hadden gewoon besloten om zich vrijwillig te melden voor te werken in Duitsland en geen rekening mee houden dat het allemaal wat strenger was als hier bij de Hofnar of bij de Willem II. Ja. Maar die kregen op een gegeven moment gewoon heimwee en die wilden ook weg. Maar de Duitsers hadden de regel ingesteld van er mag er pas één weer met verlof als degene voor hem terugkomt. Ja, er kwamen steeds minder mensen terug, dus er mochten ook minder mensen gaan. En hij had dus de pech dat degene voor hem niet terugkwam. Dus ja, hij was gewoon eigenlijk ten einde raad. Ja. En heeft besloten zeg maar om zich te melden bij het Nederlandse vrijwilligerslegioen. En niet realiserende zeg maar wat dat allemaal inhield of wat dat voor hem uiteindelijk uitrolde. Ja. En die werd dus naar Rusland gestuurd. En het laatste wat zijn broer ooit vernomen is dat hij dus eigenlijk bij Narwa vermist is. En hij is nooit meer teruggevonden. Dus eigenlijk heeft die jongen, die heeft gewoon een keuze gemaakt destijds, die gewoon helemaal radicaal anders heeft uitgepakt dan dat hij eigenlijk gehoopt had. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg triest.
Ja, en dat zijn verhalen die je gewoon dus ook nooit hoort eigenlijk. En ik snap ook wel dat sommige families daar misschien ook niet...
Die hangen dan natuurlijk niet aan de grote klok.
Dat niet naar buiten brengen, dat snap ik ook wel weer. Maar ook dit zijn de verhalen van de oorlog die dat met zich meebrengt.
Ja.
En dat is ook wel weer het mooie dat jij dus ook, in ieder geval ook de kant van de Duitsers, want zeker ook gewoon echt soldaten, hè, dus niet degene die het nazisme aanhingen. Ja, die kwamen ook maar gewoon om te vechten omdat iemand zei dat moest.
Hè. Ja.
En dat zegt nog niet eens zoveel over hoe dat zij misschien zelf over de situatie in eigen land dachten of zo.
Nee, dat klopt. Het waren ook gewoon vaak jonge jongens, maar mijn interesse is gewoon meer gekomen omdat er eigenlijk best wel weinig bekend was over de Duitse zijde van heel het verhaal. En vroeger was dat gewoon taboe.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, op de een of andere manier trekt dat dan meer mijn interesse, zeg maar. Als iets wat er al zoveel boeken over geschreven zijn. En dat je dus zeg maar constant, want dat is met boeken ook vaak, is dit constant wordt de informatie herhaald. En als er een fout in zit, dan wordt de fout wordt gewoon doorgenomen, in het volgende boek.
Ja.
Maar er is natuurlijk nou ook, online en zo is er veel meer te vinden. En kun je veel meer archieven gaan openen waar je dus in komt. Dus je kunt veel meer informatie vinden eigenlijk van de zijde, zeg maar, die gewoon heel lang eigenlijk een gesloten boek is geweest.
Ja, dat is wel interessant.
En dat maakt het eigenlijk gewoon voor veel mensen ook interessant. Want ik denk van je kunt pas een onderwerp goed belichten eigenlijk als je dus van beide partijen, zeg maar, eigenlijk informatie hebt.
Ja. Je noemde het net al taboe. Heb jij het idee dat dat nu, nog veel langer na de oorlog als 20 jaar geleden, dat daar meer ruimte voor is om ook... om niet zo zwart-wit in het vijand denken en het helder denken, maar dat...
Ja, ik weet een beetje van mijn eigen familie.
Ja.
Mijn opa, een van mijn opa's, die was dus in Duitsland geboren als wees. En of ja, Wees, zijn moeder was wel bekend, maar zijn vader niet. Ja. En zijn moeder heeft dus een relatie gekregen met de Nederlandse stukken door. En die waren gewoon werkzaam in Duitsland, omdat het dus gewoon daar veel werk was. En hier was de economie slecht, dus het was eigenlijk gewoon, ja, best wel logisch. En toen was er nog geen sprake van een oorlog. Ja. Dus die is daar gaan werken en die heeft een relatie gekregen eigenlijk met mijn overgrootmoeder. En die heeft mijn opa eigenlijk net voor de oorlog geadopteerd en zijn achternaam gegeven. Ja. Ik denk zelf eigenlijk meer van, omdat Nederland neutraal was. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk gissen, want je hebt het over taboes. Ja. Maar in de familie werd er niet over gepraat. Nee. Want dat was natuurlijk, dat kon niet.
Nee, ik snap het.
Ja. Maar waar ik dan denk eigenlijk is, van, kun je er best wel trots op zijn. Want ik heb gewoon een foto van mijn grootvader, dat hij dus in Nederlands uniform staat. Mm-hmm. Gemaakt in 1940, net voor de oorlog. Dus hij heeft gewoon in het Nederlandse leger dienst gedaan en ook mee gevochten. Dus ja, ik denk eigenlijk van ja, wat moet er dan taboe zijn in de familie? Terwijl het eigenlijk gewoon, die man heeft gewoon helemaal niks apart gedaan eigenlijk.
Nee, gewoon dat gedaan wat...
Maar het werd wel verzwegen in de familie, want als je dan er vroeg was, dan er wordt niet over gepraat. Ja. En het mocht niet, het was geen onderwerp. Het werd allemaal onder de tafel geschoven. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel jammer, ook voor het nageslacht van, dat je niet kunt vertellen van, het had ook een heel andere wending kunnen krijgen.
Zeker waar, nou ja, dat is zo. En wel goed dat jij uiteindelijk ook bepaalde kanten wel belicht uit de Valkenswaardse oorlogsgeschiedenis dan. En dat ook uit wil zoeken.
Nou ja, ik doe mijn best.
Ja, en nogmaals, dat is niet dat je nou een heel museum hebt.
Nee.
Want je bent natuurlijk ontzettend bescheiden in datgene wat je hebt. Maar je zei ook mijn Facebookpagina, is dat echt ook een Facebookpagina? Want zover gaat mijn research dan nog niet, want ik... Kijk niet zoveel op Facebook. Is dat echt een pagina die gaat over jouw verzameling? Of is dat een pagina van jouzelf?
Nee, dan doe ik zeg maar dingen, bepaalde onderwerpen belichten.
Ja, ja.
En die met de oorlog en volk zwaar te maken hebben. Dus als ik dan bijvoorbeeld... eigenlijk was het een beetje gekomen met het idee van... er wordt niks aan de Valkenswaardse oorlogsslachtoffers gedaan.
Ja.
En toen kwam ik in contact met Gerard Populiers. En ik dacht van, waarom zou ik niet gewoon verhalen gaan schrijven over de Valkenswaardse oorlogsslachtoffers?
Ja.
En ja, je moet het natuurlijk doen met de gegevens die je hebt en ook boeken die er zijn. En als je geluk hebt, dan kom je iemand tegen of van de familie die een beetje bereid is om erover te vertellen. Of die nog wel informatie heeft. En ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar er zijn ook gewoon mensen, daar is weinig van terug te vinden. En dan moet je het doen met een bitprintje en de algemene informatie en... Ja, zo doe ik het eigenlijk. Zo is eigenlijk die pagina gaan rollen.
Ja, en hoeveel tijd ben je daar nou gemiddeld?
Soms te veel, soms te veel.
Ja, soms...
Nou, gelukkig is mijn omgeving best wel beperkt. Nee, maar het kost soms gewoon veel tijd. En er zijn hobby's voor.
Ja. Zo is het ook weer.
Maar gelukkig heb ik ook goede vrienden die dan als ze iets vinden gewoon mij een belletje geven. En dan... dan is het gewoon ook snel geregeld. Ja. En dan denk ik van want zo had ik dus van een... ik had tegen jou verteld van een kleine eenheid die hier in Valkenswaard heeft gezeten. Dan had ik van een andere verzamelaar eigenlijk gewoon onderhand best wel veel overgenomen. Ik denk, daar was ik in mijn eentje nooit niet tegengekomen.
Nee, dus, nu een behoorlijk verzameling.
Ja, dan heb ik een mooi stuk, mooie aanvulling. Ja.
Is er nog iets specifieks wat je mist, wat misschien door deze podcast, want die wordt natuurlijk wereldwijd uitgezonden, toch nog iets zou kunnen bereiken? We zeggen van, dat stukje, dat ene ding, daar ben ik eigenlijk op dit moment wel naastig naar op zoek. Ik zie hem nadenken.
De cliffhanger is dit eigenlijk, hè?
Wat vind ik Dat zijn eigenlijk best wel wat dingen.
Als je er nou eens eentje uit te halen, dan zeg van, ben ik nou echt naar op zoek? Dat zou ik heel graag willen. Dat ben ik echt naar op zoek. Dit is de stilte.
Ja, dat is echt, ik vind dat lastig, want dan zit ik te denken van, zou dat nou een mooi document zijn? Of iets wat er bijvoorbeeld gevonden wordt of zo.
Dan noemen ze allebei.
Ik zou dan, als ik dan echt ga kijken, verzamelaar technisch, dan zou ik een mooi solboeg, dus een soldijboekje van een soldaat met echt een lijst van nakampdagen. Dus dat zijn gevechten waar hij aan deel heeft genomen van hier in de regio.
Nou, we stoppen even, want ik ga hier en dan drink ik niet eens alcohol, dames en heren. Ik zet hem heel even op pauze, hoor.
Laatst.
Poeh, nou gelukkig is net de mengtafel niet ingelopen, Erwin, dus dat komt helemaal goed. En ik snap natuurlijk zo'n vraag, daar raak ik helemaal van
in paniek.
Wat zou ik dan willen hebben? Nou, ik zou zeggen, denk er even over na, we kunnen het altijd nog in de blog er nog even bij zetten. Dan geeft dat niet. Nou, ik vond het in ieder geval fijn dat we even een kort klein inkijkje kregen in datgene wat je aan het verzamelen bent, want dat gaat natuurlijk eeuwig en altijd door. Is er nog iets wat je van je hart moet, iets wat je gezegd hebt waar je denkt van dat had ik niet moeten zeggen, dan kan je het nu nog zeggen, dan knip ik het er niet uit.
Nee, ik heb het gewoon twee keer gezegd.
Ik vind het prima zo.
Nou, helemaal goed. Ja, super fijn dat we er mochten zijn.
Ja, graag gedaan.
En dan is het voor de mensen, ik post het 's ochtends vroeg, dan is het nu eerst moment om naar het Oorlogskerkhof te gaan op de Luikenweg. Mm-hmm. Want daar is volgens mij om 10:45 een herdenking.
Ja.
Ja. Gaan we doen.
Oké. Het was een statig onderwerp.
Zeker.
Ja. Erwin, super dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
En voor dat we hebben je uitgenomen.
Ja, precies. Je had mij gevraagd en ik zei dus goed.
Super bedankt voor het accepteren van de uitnodiging. Ja,
nee, graag gedaan hoor.
En dat we bij jou mochten komen en binnenkort weer een nieuwe podcast. Juri, ik zeg dankjewel weer.
Ja, dit was weer een toppertje. We hebben veel geleerd.
Zo is het. Houdoe.
Ja, oké, houdoe.
Dit was Hoor je Dorp, de Valkenswaard podcast. Wil je meepraten over Valkenswaard? Laat dan je reactie achter op onze socials. Of kijk op devalkenswaardpodcast.nl.